We zullen vanmorgen voor onze gasten in ons midden, ben ik met een serie bezig van preken over het avondmaal. En na de prediking zal er ook een tijd zijn van aanbidding en ook om het avondmaal samen te vieren. En ik wil graag met u vanmorgen nadenken over het avondmaal als de maaltijd des Heren. En ik wil daarvoor lezen een gedeelte uit de Korinthebrief, 1 Korinthe 11, vers 17 tot en met 34. En de tekst die ik zo gebruik, dat is eigenlijk alleen maar dat gedeelte hier, vers 17 tot en met 34. En de teksten die ik dan zo gebruiken zal en daarover zal spreken, die zal ik ook projecteren. Maar als u een Bijbel bij u heeft, dan zou ik u willen vragen om uw Bijbel te nemen en met mij samen dit gedeelte zo te lezen. En ik hoop en bid dat we onze harten echt mogen openen, omdat het nogal een tamelijk indringend gedeelte is waar we over zullen nadenken vanmorgen. Het begint al bij vers 17. Nu ik dit voorschrijf, moet ik er tevens mijn afkeuring over uitspreken, dat die samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn. Want vooreerst is er, naar ik hoor, wanneer gij als gemeente samenkomt, verdeeldheid onder u, en ten dele geloof ik dit. Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken wie onder u de toets kunnen doorstaan. Wanneer gij dan samen bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren. Want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken. Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij zozeer de gemeente Gods, dat gij de behoeftige beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik niet. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd en brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was, en hij zeide: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat gij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eet dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk, en er ontslapen niet weinigen. Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden we niet onder het oordeel komen. Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, wacht op elkander. Heeft iemand honger, laat hij thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt. Het overige zal ik regelen wanneer ik kom. Zullen we nog samen even bidden? Vader, we willen u zo danken dat we over dit gedeelte zo mogen nadenken. En we bidden u voor de rust in onze harten, in ons hoofd. Dat we echt onze harten mogen openen. Ja, zoals bij de Emmausgangers, dat ons hart brandende is om uw stem te verstaan. Heere God, we willen u zo danken dat we uw woord hebben ontvangen. En dat u het bent die zichzelf openbaart in uw Zoon Jezus Christus. We willen bidden, Vader, dat er rust is in het spreken en er rust is in het horen. En dat u verheerlijkt wordt door alles heen. We bidden dat in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. Ik wil vanmorgen met u, dat is de vijfde preek die het over het avondmaal gaat. En daarmee sluit ik eigenlijk ook het thema zo af. En we hebben de vorige keren, hebben we dus zo samen nagedacht over de betekenissen van het avondmaal. En vandaag wil ik eigenlijk heel graag spreken over hoe je op het avondmaal voorbereidt. En voor de gasten onder ons zal ik even kort terugblikken. Ik zal niet vier preken in één preek verwerken, maar toch even terugblikken. Omdat het zo ontzettend belangrijk is dat je de betekenis kent van het avondmaal. En er zijn meerdere betekenissen in het avondmaal. Zodat je ook beseft en kunt zien waarom dat God deze tuchtigingsmaatregelen geeft. En dat het heel erg essentieel is dat we onszelf beoordelen. En als we over het avondmaal nadenken, we hebben in de eerste prediking hebben we zo samen stilgestaan dat de wortels liggen in het paasgaal. Paasgaal betekent sparend voorbijgaan. In Lucas 22 wordt 6 keer, als je dat leest waar de Heer Jezus het avondmaal instelt, wordt 6 keer het paasgaal gevierd. Er wordt 6 keer het paasgaal genoemd. En de 7e keer is het zo dat dan Jezus het avondmaal instelt. Het paasgaal, dat was eigenlijk een instelling. Iedereen weet het hoogstwaarschijnlijk dat toen het volk uit Israël vertrok, in die nacht moesten ze een lammetje in huis halen. Dat was al 3 dagen van tevoren was dat lam in huis. Zodat er echt ook je kunt je dat voorstellen, het was een 1-jarig lam. En dat lammetje, dat was 3 dagen in huis van de Israëlieten. En dat was echt een hechting, ze hechten zich eraan. En dan op een gegeven moment in die nacht moeten ze dat lammetje slachten. En het bloed van dat lam, dat wordt aan de deurpost gestreken. En God had gezegd, iedereen die dat bloed aan de deurpost eigenlijk strijkt, daar gaat het oordeel aan voorbij. Het oordeel dat de eerstgeborene zou sterven. En daarom die naam Pascha betekent sparend voorbijgaan. God gaat sparend voorbij aan die deur. Je komt niet onder het oordeel. En dat was natuurlijk een schaduw van wat zou gaan komen, dat er een lam zou zijn in de Heer Jezus, het lam Gods, wat eigenlijk ook geslacht zou worden. En het bloed wat gestreken wordt aan de deurpost van je eigen leven, dat als er straks een oordeel komt, als je straks voor God komt, dat dat oordeel aan jou voorbij gaat, dat het sparen voorbij gaat, want er is een lam geweest wat het oordeel voor jou heeft gedragen. En dan zie je dat dat vervuld wordt, dat Pascha, op Golgotha. En Jezus, het Pascha, eigenlijk de vervulling vindt in het samen avondmaal vieren. Je ziet dan ook dat we hebben toen nagedacht over dat het een gedachtenismaal is. Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. We gedenken het leven, het sterven, lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar het is niet een rouwmaaltijd. Kun je een beetje zachter vertalen, Ferdinand? Het is dus een gedachtenismaaltijd. En die gedachtenismaaltijd, dat is dat we denken aan het lijden en sterven van Jezus Christus. Maar het is niet een rouwmaaltijd. Want de levende, die is in ons midden. De levende is in ons midden. En we denken aan hem. Toen hebben we gekeken naar dat Jezus ook zegt, deze beker, dat is de beker van het nieuwe verbond. Een verbond wat gesloten is tussen de Zoon en de Vader, waarin wij zijn opgenomen, dat nieuwe verbond wat er is. En dat is schitterend om daar samen over na te denken, dat we zijn opgenomen. En een verbond in het Oude Testament werd een verbond gevierd met een maaltijd. Je ziet dan ook dat het avondmaal een verbondsmaaltijd is. En vorige week hebben we nagedacht over dat het een gemeenschapsmaaltijd is. Dat het een maaltijd is van gemeenschap met God. Dat we in die gemeenschap met God zijn gebracht in zijn Zoon Jezus Christus. En door die gemeenschap heeft hij een ander verleden gekregen. Hij heeft een ander heden. En een andere toekomst. U heeft het verleden van Jezus Christus ontvangen. Dat betekent in gemeenschap gebracht worden met hem. Dat je dus een verleden, wat zo beladen kan zijn in mensen, zo geschonden kan zijn, zo zondig kan zijn. Maar Jezus zich niet schaamt zich broeder te noemen. En God zich niet schaamt God van u te noemen. Omdat je een verleden hebt ontvangen. En dat is het verleden van Jezus Christus. Wat rein, onberispelijk, onbesmet is. Een heden wat gekenmerkt wordt door kracht en macht. En een toekomst die eigenlijk is weggelegd voor ons. Om in de toekomst in het Vaderhuis te zijn. En het is belangrijk om deze betekenissen van het avondmaal goed in je te laten opnemen, zodat u gaat zien, en dat wil ik ook vanmorgen met u heel graag bespreken, dat u met de ogen gaat zien hoe God het avondmaal ziet. Het is een verheerlijking van zijn Zoon, het wijst alles naar zijn Zoon. En dan kunt u ook begrijpen dat als u zich niet goed voorbereidt, en datgene wat hier bij de Korinthe gebeurt, waarom dat er zo'n tuchtiging plaatsvindt. En in tuchtiging dat mensen ziek zijn, dat mensen zelfs krachteloos zijn, en dat mensen hier ontslapen. Dat ze sterven. Als je zo kijkt, en daar bouw ik naartoe. Daar ga ik deze prediking met u over nadenken. Zodat we gaan zien met de ogen van God dat het niet maar een stukje brood is wat u straks neemt en een beker met vruchtsap, met druivensap erin en dat u dan dat rondgaat, maar dat u gaat zien hoe God naar dit avondmaal kijkt. Daarom was het ook ontzettend belangrijk dat ik die vier preken gewijd heb naar de betekenis en nu naar de praktische toepassing ga. Want als je de betekenis niet kent, dan zeg je van, moet het zo zwaar worden aangesneden? Het straf me eigenlijk toen ik deze samenkomst eigenlijk begon voor te bereiden, dat er staat eigenlijk dat Paulus schrijft en begint met dit gedeelte, dit avondmaal, wanneer je samenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd, of wanneer, sorry, even terug, nog niet. Hij zegt hier in dit gedeelte, nu ik dit voorschrijf, moet ik een afkeuring over uitspreken, dat uw samenkomsten niet tot zegen zijn, maar tot schade. Er staat, in de Statenvertaling staat, dan zegt hij tegen de Corinthiërs, dat deze samenkomsten tot erger zijn. En de Willibrordvertaling zegt, dat gij een bijeenkomst houdt op een wijze dat u meer kwaad doet. Die mensen komen samen en de samenkomst is niet tot zegen. Het doet een kwaad. Het doet een kwaad. En als je dat zo bekijkt hier, dan is het blijkbaar zo dat de Corinthiërs, die gemeente, die combineerde het avondmaal, combineerde ze met een liefdesmaal. Dat is heel bijzonder, doen wij ook soms. Dan zijn we op Stokkershofsbach geleden nog, was het zo dat we als gemeente samen gaan we naar een plaats, dan hebben we een picknick en de mensen thuis, die doen hun best en maken hun lekkerste gerechten. Het is een groot feest. En als we dan samenkomen, dan wordt dat op één grote tafel neergezet en dan kan iedereen ontzettend genieten van deze maaltijd. Maar wat hier gebeurt, was dat iedereen thuis nam zijn lekkerste eten mee, hij nam een paar flessen wijn mee. En dan gingen ze dus naar de gemeente, dan hadden ze een liefdesmaal. Maar dat liefdesmaal, dat betekende eigenlijk dat iedereen voor zichzelf zijn eigen tafel maakte. En hij begon dat te eten en te drinken. En de mensen die niets hadden, die keken toe. En dat was een gigantische schending van hetgene wat God in de gedachten had van de gemeente. Het ging er niet eigenlijk om dat de armen in die zin niks te eten kregen, dat is al erg genoeg. Dat iemand zo onbeschaamd is, ik kan me de onbeschaamdheid, kan ik me gewoon niet voorstellen, dat ik thuis een maaltijd heb bereid, ik neem dat mee, of Rietje heeft de maaltijd bereid, dat is in de regel zo, en we nemen dat mee, en we brengen dat dan in de gemeente, en dan komen onze kinderen aan de tafel, en dan zeg ik, jij mag er niet bij zijn, het is onze maaltijd, wij hebben dat klaargemaakt. Wij eten daar een paar flessen wijn erop. En dan op een gegeven moment is er zelfs sprake van dronkenschap. En de mensen die niets hadden, die keken toe. En de essentie wat hier gebeurt, en daarom is het ook zo dat God zo'n consequenties daaraan neemt, dat hij dus zegt van, er is een het verbreken van eenheid. Dat gebeurt daar. Er is een verbreken van eenheid en er is een verbreken van gelijkwaardigheid. De mensen in Korinthe zijn zo onbeschaamd dat ze eenheid verbreken door die daad. En dat ze die eensgezindheid of die gelijkwaardigheid verbreken. En in Galaten 3 vers 25 staat dat we alle zonen zijn van God door het geloof in Jezus Christus. Maar door deze maaltijd zo te vieren brachten ze tot uitdrukking dat er een verbrokenheid was. Paulus zegt, minacht gij de gemeente op zo'n manier. Is er zo'n minachting voor de gemeente? En er is dus dan zegt hij in vers 20, nu kun je wel eens laten zien, Kim. In vers 20, dan zegt hij dan, in 1 Korinthe 11 vers 20, wanneer jij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren. Als je in de Willibrordvertaling kijkt, dan staat, zoals u nu samenkomt, kan er geen sprake zijn van de maaltijd van de Heer. En staat de vertaling, vertaalt dit gedeelte als volgt, als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Weet je, als we als gemeente samenkomen, dan hebben we soms de indruk, en ik heb dat ook het is zo bijzonder, laat ik even voor de gast het volgende zeggen, dit soort preken, die kun je het beste houden als het heel goed gaat in de gemeente. En het gaat heel goed in de gemeente. We zijn ontzettend gezegend. Dus we kunnen heel diep gaan, omdat we dus onszelf er wel in herkennen, maar dat we echt ook ervaren dat God ons ontzettend zegent. De dingen die ik zo aanspreek hier, dat gaat over Korinthe. En ik wil het ook leren om onszelf te behoeden dat we in deze situatie zijn gekomen. En het is zo bijzonder dat je dan ook ziet dat eigenlijk Paulus die zegt, als jullie samenkomen, dan breek je wel brood, je geeft wel die beker, maar het is een ritueel. Dat heeft niks met het avondmaal des Heren te maken. Helemaal niets. En zo kunnen we als christenen samenkomen, het avondmaal vieren, terwijl het avondmaal niet is. Het is niet het avondmaal. Dat zegt Paulus hier. Wat jullie doen is niet de tafel des Heren. Het is een ritueel. Het is een ritueel. En weet je, soms kunnen we in een samenkomst zijn, of ook in, ik weet dat hier ook, in, we gaan nu, de gemeente bestaat nu 25 jaar. En als je lang in het gemeenteleven meedraait, dan weet je dat zo'n gemeente, een gemeente, die heeft zijn dieptes en ze heeft zijn hoogtes. En ik kan ook, als ik terugkijk, en ik wijs niet met de vinger, want wij zijn daar deel van, al heel lang, ook met ons gezin. Maar ook hier hebben we avondmaal gevierd, dat we zeggen, dit was het breken van het brood en het geven van de wijn, maar het was niet het was niet de tafel des Heren. Er was zo'n oneenigheid. Er was zo'n verbrokenheid in eenheid. Er was roddel. En toch blijf je dan aan het ritueel vasthouden. Maar dat is niet de tafel des Heren. Ik heb soms, ik moest er zo aan denken, dat wij op een plaats en een tijd en in een gebouw samenkomen. En we blijven samenkomen, terwijl Jezus het gebouw al lang heeft verlaten. Dat is niet zo, maar ik wil het u heel kort bijbrengen. We kunnen aan rituelen vasthouden, terwijl het niet de tafel des Heren is. We denken dat als we brood nemen en een beker hebben en we laten die rondgaan, dat dat het avondmaal is. Maar dat is niet het avondmaal. Hij schrijft hier, dit is niet de tafel des Heren. Omdat die tafel des Heren, daar zit onder dat het een gedachte des maal is, dat het een verbondsmaaltijd is en dat het een maaltijd is van diepe gemeenschap met elkaar, met God en daardoor met elkaar. En je ziet hier dat door er een naam aan te geven, daardoor is het niet de maaltijd des Heren. Want wat hier beschreven staat, wat in Korinthe gebeurd is, dat die eenheid verbroken is. Hoe ze daarmee omgaan. Dat er die gelijkwaardigheid verbroken is. En dat schrijft Paulus dan in 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 26. Daar zegt hij nog eens wat het avondmaal precies inhoudt. En dat is ook het gedeelte wat we heel vaak hier zo voorlezen. En dan zie je eigenlijk het karakter wat hij daar aangeeft en de sfeer die dat aangeeft. Hij laat zien dat er een offerlam is geweest, dat er bloed gevloeid heeft. En dat er die maaltijd is, een gedachtenismaaltijd is. En dat het een beker is van het nieuwe verbond. En omdat het die waarde heeft, en omdat God die waarde daaraan geeft, is het ontzettend belangrijk hoe je je voorbereidt op het avondmaal. Want dan zegt hij, wie dus op vers 27, wie dus op onwaardige wijze het brood eet of het beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. En dan geeft hij een aanwijzing dat je jezelf moet beproeven. En deze woorden, dit gedeelte, dat heeft vaak tot grote misverstanden geleid. En ik heb zelf nog niet gezien, maar wel gehoord dat er in sommige kerken meer dan 1000 mensen samenkomen en dat er een handjevol mensen het avondmaal viert. Omdat ze denken dat ze niet waardig zijn om het avondmaal te vieren. En dat baseert op dit gedeelte. En dat is intens triest. Waarom is dat zo triest? Want er moet een verschil gemaakt worden tussen onwaardig zijn en onwaardig eten. En hier gaat het over onwaardig eten en niet over onwaardig zijn. Weet u, elk kind van God is in zichzelf, nu moet je goed opletten, in zichzelf onwaardig om deel te hebben aan het avondmaal. Iedereen die hier zit, is onwaardig om deel te nemen aan het avondmaal. Als het zou zijn, op grond van zijn eigen gedrag, op grond van zijn eigen houding, op grond van zijn eigen woorden, op grond van zijn eigen daden, dat we op grond daarvan aanspraak zouden maken, dat we waardig zouden zijn om het avondmaal te vieren. En dat is niet zo. We zijn waardig gemaakt. We zijn waardig. In Jezus Christus zijn we waardig door God gemaakt om aan deze avondmaalsmaaltijd deel te nemen. Doordat we in Hem onberispelijk zijn, in Hem gewassen zijn, in Hem vergeving hebben ontvangen, in Hem verzoend zijn en in Hem in die gemeenschap met God gebracht zijn. En niet mijn daden, niet mijn woorden, niet datgene wat ik doe en laat, maakt me waardig. Maar wat me waardig maakt, is dat ik in Hem ben en dat ik in die gemeenschap met Hem ben gebracht. En dat ik daardoor aan deze maaltijd mag deelnemen, omdat ik in Christus waardig ben. Maar er is een ander facet wat hier wordt aangesproken. En dat is niet dat je, daar gaat het niet over waardig zijn, maar dan gaat het op het waardige manier eten. Alhoewel ik dus een christen kan zijn, of een christen ben, dat ik waardig ben, is het nog mogelijk dat ik onwaardig eet. En dat onwaardig eten, dat betekent dat er zonde in je leven is. Dat er zonde is dat je wandelt in zonde. En dat er zonde is in je leven, wat je weet, dat brengt scheiding tussen mij en God. Dat brengt scheiding tussen mij en mensen. En ik blijf erin volharden. En ik heb het eens jaren geleden meegemaakt, dat iemand naar me toe kwam en hij zei, we gaan nu vandaag avondmaal vieren. Ik zeg, ja, we gaan vandaag avondmaal vieren. Hij zegt, ik vier vandaag geen avondmaal mee. Ik zeg, zo, waarom vier je geen avondmaal mee? Hij zegt, omdat er zonde is in mijn leven. Het zijn twee zonden. De eerste zonde is dat hij zonde heeft in zijn leven. De tweede zonde is dat hij geen avondmaal gaat vieren. Want je vindt nergens in de Bijbel, nergens, dat je je moet onthouden van avondmaal, omdat er zonde is in je leven. Dat zegt God niet. Wat God eigenlijk wil is, als er zonde is in je leven, dat je dat beleidt, dat je berouw hebt, dat je vergeving hebt, vraagt. Dat er een diepe rouw is, dat je naar God toe komt en zegt, Heer, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. Ik wil dat beleiden, ik wil het goed maken. En dat je dan aan het avondmaal gaat en echt die beker van die verzoening, van die dankzegging neemt. Maar soms is er een gedachte van, ik heb zonde in mijn leven, dus dat laat ik maar dan kan ik niet aan het avondmaal deelnemen. Nee, het avondmaal herinnert je eraan dat er een vergeving is en een verzoening. En er staat nergens dat je je moet onthouden. Maar wat je wel moet doen, dat is naar God toe te gaan en te zeggen, Heer, ik beleid die zonde, ik vind het verschrikkelijk. Ik wil dat beleiden en nalaten en die vergeving ontvangen. En als God je nu op het moment aanspreekt en je zegt, ik zou eigenlijk wel avondmaal willen vieren, maar er is iets in mijn leven en daardoor laat ik die beker voorbij gaan, dan zou ik je willen aanmoedigen om naar God toe te gaan en het te beleiden. En als je naar iemand anders toe moet om het te beleiden, om dat te doen. En niet te laten zitten. En niet te denken dat je door het avondmaal niet te vieren dat je God welgevallig bent. Omdat je denkt, omdat het zo zou moeten, of dat je in oprechtheid denkt, laat ik het avondmaal niet bezoedelen. Dat is niet de bedoeling. Je bent waardig in Christus gemaakt als je Jezus Christus erkent. Maar je kunt onwaardig eten. En dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. Dat je jezelf moet beproeven. Je beproeft, staat er, want je eet en drinkt tot eigen oordeel als je het lichaam niet onderscheidt. Wat betekent dat? Het lichaam niet onderscheiden. Wat hier zo staat in dit gedeelte. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder beproeven zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel als hij het lichaam niet onderscheidt. Het is heel typisch dat hier staat in het begin dat het gaat over brood en beker, over lichaam en bloed. En als het dan op het onderscheiden aankomt, dan wordt het alleen bedoeld of wordt alleen gezegd dat je het lichaam moet onderscheiden. En dat heeft een hele speciale bedoeling. Want het gaat niet over lichaam en bloed of beker en brood. Wat Paulus hier wil laten zien is dat je lichaam, en dat is het lichaam van Jezus Christus, en dat is niet zijn fysieke lichaam, dat is het plaatselijke lichaam van Jezus Christus, de gemeente, dat moet je kunnen onderscheiden. En hij grijpt dat terug naar 1 Korinthe 10, waar hij het ook heeft over het lichaam van Christus als zijnde de plaatselijke en de wereldwijde gemeente. En dat lichaam onderscheiden, dat is hier precies wat er eigenlijk gebeurt. De Korinthe, de christenen in Korinthe, die onderscheiden niet wat het betekent dat ze aangesloten zijn aan een plaatselijk lichaam. Dat ze dat moeten onderscheiden, wat het lichaam is. Dat dat het hoofd Jezus is en de plaatselijke en wereldwijde gemeente. Dat moet je kunnen onderscheiden. En je ziet dat ze dat niet onderscheiden, want ze verbreken eenheid en ze verbreken die gelijkwaardigheid. En dan staat er dat we onszelf moeten beproeven. En steeds opnieuw is hierover een discussie. Gaan kinderen nu wel aan het avondmaal of gaan kinderen niet aan het avondmaal? Kunnen mensen die niet gelovig zijn en de Heer Jezus niet kennen als hun Heer en Verlosser, kunnen die wel aan het avondmaal? Of kunnen die niet aan het avondmaal? Hoe is het nu met mensen die niet aangesloten zijn bij een plaatselijke gemeente? U bent misschien niet aangesloten bij een plaatselijke gemeente. Maar u bent wel iemand die de Heer Jezus kent als uw Heer en Verlosser. U wil ook niet aangesloten zijn bij een plaatselijke gemeente. Want u bent aangesloten bij het wereldwijde lichaam van Christus. En dan is het zo dat wat Paulus hier dan schrijft is dat iemand die het avondmaal viert, dat die het lichaam moet kunnen onderscheiden. En wat betekent dat? In 1 Korinthe 10 vers 15, daar staat er over het avondmaal, en dan begint hij ook een betoog over het avondmaal. En dan zegt hij in vers 15, ik spreek immers tot verstandige mensen, beoordeel dan zelf wat ik zeg. Is niet de beker dat dankzegging waarover wij dankzegging uitspreken in gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat we breken in gemeenschap met het lichaam van Christus? En dan gaat het dus verder en dan laat hij zien dat dat brood is, hoeveel ook, één lichaam. En dan heeft hij het over het lichaam van Christus. Maar waar hij hiermee begint is, dat hij zegt van, ik spreek immers tot verstandige mensen, beoordeel dan zelf. Dus dan, en in Korinthe, hier in dit gedeelte, dan zegt hij, beproef jezelf. Beproef jezelf. En dat betekent eigenlijk dat we ons moeten beproeven en moeten beoordelen. Er is dus onderscheidingsvermogen, is er noodzakelijk. Dat is hetgene waar het hier over gaat. Er moet onderscheidingsvermogen zijn. Je moet eerst eens weten wat het avondmaal is. En tweedens moet je kunnen onderscheiden wat het lichaam van Christus is. En moet je kunnen onderscheiden dat je hoort bij het wereldwijd lichaam en plaatselijk uitdrukt. Dat moet je weten. Dat moet je kunnen beoordelen. En het is ook heel erg belangrijk dat je kunt beoordelen of je nu wel of niet een christen bent. Dat je Jezus echt hebt aanvaard. Dat je zekerheid hebt over je geloof. En de discussie over of kinderen wel of niet aan het avondmaal mogen, dat is een schijndiscussie. Dat is schijn. Want daar gaat het niet om of het nu kinderen zijn of geen kinderen. Het gaat erom dat iemand de Heer Jezus kent als een Heer en Verlosser, dat die plaatselijk is aangesloten en dat die kan onderscheiden waar het op aankomt. En, en dat die kan beoordelen wat die aan het vieren is. En dat als je dan ziet wat hier de consequenties zijn, dat als hij het niet goed beoordeelt, dat hij ook de consequenties daarvan weet. Daar gaat het om. Je ziet hier dat er eigenlijk, het gaat hier over drie woorden. Paulus zegt in vers 31 en 32, zegt hij, indien wij ons echter zelf beoordelen, zouden we niet onder het oordeel komen. Maar onder het oordeel des Heren worden we getuchtigd, opdat we niet met de wereld worden veroordeeld worden. Dus wat hier staat zijn drie woorden. Onszelf beoordelen, onder het oordeel komen of veroordeeld worden. Dat zijn drie verschillende dingen. Wat God van ons wel vraagt is dat we onszelf beoordelen, dat we ons eigen leven beoordelen. En waarom wil God dat? Zodat je in die verzoening en die vergeving, dat je dat kunt uitleven. Maar God zegt, als je dat niet doet, dan komt er oordeel. Wat is dat oordeel? Dat oordeel, als je dat hier goed beleest, is dat niet een oordeel, maar dan is dat tuchtiging. God tuchtigt zijn volk. Er komt tucht in de gemeente en tucht in je leven. Dat is dus, zeg maar, God wil je opvoeden. Als je jezelf niet goed beoordeelt, dan zal er oordeel komen. Oordeel in de zin van dat er tuchtiging zal plaatsvinden. Waarom doet God die tuchtiging? Dat je niet veroordeeld gaat worden. Dat is dat derde woord, met de wereld. Hij tuchtigt zijn zonen. En dat staat hier. Er is een beoordeling, er komt een tuchtiging als je dat niet goed doet. En aan de andere kant, of als je dat niet wil doen, aan de andere kant doet God dat, die tuchtiging om je niet te veroordelen met degene die hem niet willen leren kennen. En hier in de gemeente van Korinthe is het zo zwaar gesteld dat er velen zwak zijn, ziek en dat mensen overlijden. Zo ver gaat die tuchtiging. Dat is niet dus de oordeel als tuchtiging. Het is een tuchtiging van God. In de grondtekst staat er dat er zieken zijn, krachtelozen en ontslapen er tamelijk veel. Zo staat het in de grondtekst. Zieken, krachtelozen en ontslapen er tamelijk veel. Ik weet dat dat een heel moeilijk gedeelte is. Dat is voor mij, ook in de voorbereidingen, dan vecht ik ermee En dat komt omdat, je eigenlijk de gedachte hebt, zou het zo kunnen zijn? En dat komt omdat je naar het avondmaal kijkt met je eigen ogen. En dan denk je, zo zwaar kan dat toch niet aan geteeld worden? Misschien denk je daar niet zo over. Zo zwaar kan dat toch niet aan geteeld worden? Het kan toch niet zijn dat als we zo met het avondmaal omgaan, onszelf niet beoordelen, ons niet oordelen, dat God zo met die tuchtiging komt en dat de mensen ziek worden, dat de krachteloosheid, ja zelfs dat hij mensen laat sterven, dus zo kan God toch niet zijn? Maar het komt omdat hij een verkeerd godsbeeld heeft. God is aan de ene kant is hij een liefhebbende vader. Dat is waar. En ik geniet er elke dag van. Maar God is ook een heilig God. En waar het hier om gaat, en ik zou je ook als gasten, als je over het avondmaal weer wil weten, luister eens naar die preek en dan kunt u deze preek misschien ook veel beter zeg maar plaatsen. Als we gaan kijken hoe God het avondmaal ziet, hoe God het ziet, hoe Hij het ziet, hoe alles eigenlijk te maken heeft met zijn verheerlijkte Zoon, dat het allemaal te maken heeft met de Alpha en Omega, met de Messias, met Christus, met de Heer Jezus, met Hem die gekomen is als een lam, dat het gaat over diegene die het afdruk is van zijn wezen, de leeuw van Juda, als het daarover gaat, elk teken gaat erover, is het heilig. Is het een heilig avondmaal. En het is heel goed om je dat te beseffen en de vreugde te kennen in die voorbereiding. En die vreugde te kennen dat je niet onder dat God je niet hoeft te tuchtigen. Omdat je weet, Heer, ik heb die vergeving ontvangen. Ik heb die verzoening ontvangen in uw Zoon Jezus Christus. En het is voor mij niet een rouwmaaltijd, maar ik ben zo ontzettend dankbaar dat u voor mijn zonde gestorven bent. En dat vier ik. Dat vier ik. Het is een beker geworden van dankzegging. En niet een beker van de toorn van God die Jezus moest drinken. Het is een teken geworden van dankzegging. En ik wil zo eindigen met u het volgende laten zien. Weet u, er wordt geschreven, hier staat het, dat de Corinthiërs die beoordeelde zichzelf niet. En er was ziekte. Er was krachteloosheid. En er ontslapen veel mensen. Tamelijk veel. Ik weet niet of het theologisch verantwoord is. Maar ik denk het wel. Anders zou ik het niet zeggen. Als ik het zie in de hele context van de Bijbel. Want wat God wil geven is een gezond geestelijk leven. Wat God eigenlijk wil geven is kracht en sterkte. En wat God wil geven, dat is niet het ontslapen, maar een eeuwig leven. Dat zijn de dingen die er tegenover staan. Hier staat dan ziek, krachteloos en ontslapen. Maar wat God eigenlijk wil geven, is gezondheid, sterkte en leven. En ik vind het daarom ook elke keer als ik me mag voorbereiden op het avondmaal, dan is dat hetgene wat God ons wil geven. En het is zo bijzonder om je zo voor te bereiden op het avondmaal. Om zo in diep ontzag God te naderen. En je zo ook in de betekenissen die Hij gegeven heeft, die Hij dat we dat zo mogen vieren. We willen nu overgaan tot het vieren van het avondmaal.